Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 23 maart 2023. Hartelijk welkom, dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 294. De laatste van deze week, je weet het, we doen de podcast in principe 4 dagen per week, maandag tot en met donderdag. En vrijdag eigenlijk niet, tenzij er iets heel bijzonders gebeurt. Verwacht ik eerlijk gezegd niet, als ik zo eens kijk naar hoe alles zich nu beweegt. Maar ja, je weet maar nooit. Eerst even het rapportcijfer. Nou, gisteren een 7, de dag daarvoor een 4, de dag daarvoor een 8, vandaag een 2. Je ziet, het zwalkt echt heen en weer. Het schiet echt van ruim voldoende naar zwaar onvoldoende. En dat geeft ook al een beetje de turbulentie in de markt aan op dit ogenblik. Kortom, vandaag geldt eigenlijk opnieuw beetje oppassen. Het ziet er allemaal niet zo heel florissant uit. Maar er zijn wel kansen. In tegenstelling tot eergisteren en afgelopen maandag, toen het natuurlijk een drama was. Dat hebben we nu wat minder. Daar komen we zo wel even op terug als we de charts erbij pakken. Voordat we dat doen, kijken we eerst even naar binnen. Hoe was het bij CryptoCoiners? Gisteravond hadden we het CryptoCoiners Café. Het was eigenlijk zoals gewoonlijk super druk. We zijn buitengewoon verwend. En ook heel blij dat er zoveel mensen elke week langskomen in het CryptoCoiners Café. Het worden er eigenlijk gewoon steeds meer. En het blijft ook nog steeds gezellig. En dat hebben we natuurlijk met name te danken aan alle moderators die hun vrije tijd opofferen. Nou, mag best wel eens een keertje bij worden stilgestaan. Om jullie te helpen om de CryptoCoiners community zo leuk, leerzaam en veilig mogelijk te maken. Gisteren waren er ook weer een aantal. En we hebben trouwens 3 nieuwe moderators erbij. Daar is er volgens mij geen eentje vandaag aanwezig. Want let op, we zijn live nu ook weer. Deze podcastaflevering wordt opgenomen met publiek erbij. Er zijn nu een man, vrouw of 50 à 60 aanwezig in onze virtuele studio, gewoon op YouTube. Als je het leuk vindt om daar een keer bij te zijn, dan wil je absoluut lid worden van onze chatgroepen op Telegram. Bijvoorbeeld de standaard chatgroep www.cryptocoiners.nl/chat. Want ook daarin worden dergelijke live podcasts zoals nu aangekondigd. Het café was super gisteravond en ik wilde eigenlijk nog even dankjewel zeggen. Niet alleen aan de moderators, maar ook aan alle, zeg maar, alle newbies, alle nieuwelingen die er gisteren waren. Dat waren er best veel. En die gaven ook allemaal enthousiast antwoord op vragen die ik heb gesteld. Begonnen mee te discussiëren. Stelden zelf vragen over traden. En het enige wat ik even wilde zeggen is, wat ik gisteren eigenlijk in het café ook al zei. Super, dat jullie erbij waren. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners community. Als je net nieuw bent. En ontzettend leuk dat je meteen zo actief in de café chat aanwezig was. Na het café hebben we ook nog eventjes een afterparty gedaan op ons nieuwe Samen Traden Discord server. Dat liep goed, maar niet helemaal goed, want er bleek een kleine fout in het systeem te zitten, waardoor er maximaal 50 mensen bij die afterparty konden zijn. Dat heb ik begrepen, wordt nog even opgelost, zodat we dat probleem volgende week niet weer hebben. En wat die Samen Traden server betreft, we doen eigenlijk elke dag eventjes een blik, of werpen even een blik in de voorstellen sectie of het voorstellen kanaal van die server. En dan pik ik er eigenlijk iemand uit die een bericht heeft geschreven. En vandaag is dat Sven. Je kent hem misschien wel onder de naam Svenergy. En Sven stelde zichzelf voor met het volgende bericht. Ik lees het zo goed als ik kan even voor. Goedenavond, leuk dit initiatief. Dat is dus de Discord server. Daar kun je trouwens heen. Je kunt lid worden van die Discord server door te gaan naar www.cryptocoins.nl/samentraden. Nou, Sven schreef dus, mijn naam is Sven. In 2020 ben ik via YouTube in aanraking gekomen met CryptoCoiners. De duidelijkheid vond ik erg fijn. En inmiddels heb ik meerdere clinics en cursussen gevolgd. En vorig jaar heb ik een gold lidmaatschap gewonnen van de CryptoCoiners Scanner. Helaas wel precies in een dramamarkt, dus ik heb er nog weinig echt plezier van gehad. Maar het begint wat meer te komen. En Sven zegt, ik ben geen beginnende trader, maar ook zeker geen pro. Vergeleken bij anderen merk ik soms dat ik al langer in de crypto zit en al langer aan het traden ben. Maar soms voel ik me bij enkele pros die hier in de community zitten, dus in onze CryptoCoiners community, die hun banen hebben opgezegd en die alleen maar winst maken, een newbie. En dan heb ik soms weer de meest basic vragen. Oké, Sven, om te beginnen, een echte professional als het gaat om traden en beleggen maakt fouten en heeft ook mislukte trades. Er zijn er ongetwijfeld een paar bij die ook daadwerkelijk hun banen hebben opgezegd, maar het zijn er niet zoveel waarschijnlijk als jij denkt. En zoals gezegd, ze maken echt niet alleen maar winst. Ik ken geen één trader die alleen maar winst maakt. Dat klopt niet. Traden, als dat zo zou zijn, dan zou iedereen in staat moeten kunnen zijn om alleen maar winst te maken en dan maakt nooit iemand verlies. Dan heeft nooit iemand een trade die voor hem of haar niet goed uitpakt. En dat is een wiskundige onmogelijkheid. Kortom, dat is niet zo. Bij traden hoort het nemen van verlies. En daar hebben we het vaak genoeg over. Ook in het CryptoCoiners Café natuurlijk. En hoewel ik mijn uiterste best doe om af en toe in moeilijke trades terecht te komen, lukt dat helaas niet al te vaak. Ook gisteren niet. En het feit dat er in het CryptoCoins Café zelden of nooit verliestrades te zien zijn, wil niet zeggen dat ik zelf niet regelmatig trades verlies. Dat hoort er gewoon bij. Onderdeel van het vak. Ik probeer nu, zegt Sven, vooral de CryptoCoins strategie 2.0 uit. Die ging lekker, maar ik maak te veel de fout dat ik dan niet oplet en opeens in een hele grote volatiele trade zit en alles weer laat verdampen. Of, en dit is natuurlijk eentje, Sven weet het zelf ook al, ik laat een trade toch maar even doorlopen als ik de kids ga halen. Ik heb een druk gezinsleven met 3 kinderen en een opstart van een nieuw bedrijf met mijn vrouw en een leidinggevende functie bij de overheid. En ik ben ook nog eens een keertje part-time coach om vaders mentaal en fysiek sterker en krachtiger te maken. En dan schrijft Sven er nog achteraan, druk dus. Dat kun je wel zeggen. Ik vind het een wonder dat je ondanks al die activiteiten, Sven, nog steeds tijd hebt om te traden. En je geeft zelf al een beetje aan. Dit geeft wel eens een dilemma, omdat ik ook mijn dagelijkse trades wil maken. Eigenlijk zou swingtraden weer beter passen nu, maar dan ben ik ook weer tijd kwijt met eerst natuurlijk de technische analyse doen en daarna het inplannen van mijn trades. Dat snap ik. Dit is een uitdaging. Time management heb je waarschijnlijk wel perfect op orde, Sven, want anders zou je niet zoveel dingen tegelijk kunnen doen. Ik hoop dat je er even goed toch in slaagt om je prioriteiten zo in te stellen dat je, als je traden echt zo belangrijk vindt, eraan toekomt om dat meer te gaan doen. En wij doen natuurlijk ons uiterste best om ook vanuit de CryptoCoiners community te ondersteunen door ook trade methodes te promoten, om het zomaar te zeggen, in ieder geval uitgebreid over te praten, die je misschien wat minder tijd kosten. Ze leveren je misschien op de korte termijn wat minder op, maar het is niet zo dat traden per definitie heel tijdrovend hoeft te zijn. We hebben natuurlijk Kevan, die met veel van zijn tradingstrategieën met name inspeelt op swing trading. Maar ook de CryptoCoiners strategie is daar prima geschikt voor. En ik heb het gisteren even aangekondigd, volgens mij tijdens de afterparty, dat ik wel degelijk overweeg om daar wat meer aandacht op te leggen. Bijvoorbeeld via een aparte mini-clinic of een video of misschien ooit een keer een reguliere clinic. Hoe je met de CryptoCoiners daytrading strategie ook een swing trading strategie in huis hebt. Dan werken een paar dingen misschien een beetje anders, maar je kunt dat prima doen. Oké, Sven, ontzettend bedankt voor het feit dat je je hebt voorgesteld. En ik zei het net al even, je wilt, als je luistert naar deze podcast, wil je absoluut lid zijn, of in ieder geval lid worden van onze Discord server. Want het is werkelijk fantastisch om te zien wat daar gebeurt. We zijn nu denk ik daar ongeveer met 600 leden in een paar weken tijd. En het leuke is, die Discord server is nu al zo ingericht dat je daar ook daadwerkelijk samen kunt traden. En vanochtend, toen ik eigenlijk min of meer klaar was met de voorbereiding van deze podcast, haalde ik eventjes die voorstelling op, of dat voorstellingsbericht van Sven, en zag ik dat er daadwerkelijk 6 mensen in een trading room, een van onze trading rooms, in of op de Discord server, samen aan het traden waren. En dat is precies datgene waar we de Samen Traden Discord server voor hebben opgericht. Je kunt dus nu letterlijk en figuurlijk gewoon samen traden. Scherm delen als je dat wilt. Kijken naar de schermen van anderen die aan het traden zijn. Met elkaar praten over specifieke trades. En het mooie is, als je vanavond je verheugd had op het CryptoCoiners Clubhuis met Kevan, dat helaas niet doorgaat, omdat Kevan er niet is, kun je gewoon vanavond naar de Discord server, naar onze samen traden server. Er zijn absoluut vanavond mensen, weet ik bijna zeker, die een trading room hebben geopend, waar je gewoon kunt meekijken. En toch met traden en eigenlijk dus met crypto, en ook min of meer met CryptoCoiners bezig kunt zijn. Dus als je geen lid bent, word lid. Stel je uitgebreid voor hoe en wat lees je allemaal. Als je niet weet hoe Discord werkt, maak je geen zorgen. Er staan video's over paraat die je meenemen in de eerste stappen. En als je er eenmaal aan gewend bent, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Nou, tot zover even het interne verhaal. En we gaan even naar buiten. In ieder geval heel kort even voordat we naar de charts kijken. En naar buiten, nou, we zijn min of meer snel klaar. Als je er gisteren bij was, dan heb je het waarschijnlijk zien gebeuren. Die enorme dip, dat wordt ook, ja, het wordt wel een flash crash genoemd. Nou, zo ernstig was het ook weer niet. De Bitcoin dipte opeens zomaar even met 5-6%. En ik zat in het café, ik volgde niet helemaal waarom dat gebeurde, want ik had geen website bij de hand om dat even na te kijken. Ik vermoedde dat de markt wat teleurgesteld was over de aankondiging van de Fed. De markt, dacht ik, had gerekend op 0% renteverhoging in plaats van 0,25%. Maar dat bleek eigenlijk niet de oorzaak te zijn. De oorzaak was een bericht van mevrouw Yellen. Als je afvraagt wie is dat nou weer. Mevrouw Yellen is de staatssecretaris van Financiën. Dat is niet helemaal letterlijk wat ze is, maar dat komt het dichtst in de buurt bij wat ze is. Zij bewaakt de schatkist eigenlijk. Dat is wat ze doet. En er kwamen eigenlijk gisteren 2 aankondigingen. En die aankondigingen die, het is vaak niet eens de tekst die in die aankondiging staat, het is de tekst die er niet in staat. Nou, we beginnen met meneer Powell, dat is de grote baas, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed. Die zei, en nadat hij natuurlijk aankondigde dat er een renteverhoging kwam, hij zei ook van, we hebben misschien nog, min of meer tussen de regels, we hebben misschien nog wel een renteverhoging nodig om de inflatie onder controle te krijgen. Nou, daarmee zegt hij eigenlijk, dit is niet de laatste. Dat zou dus zomaar kunnen. Hij speelde het verhaal bij de banken eigenlijk min of meer, speelde die weg. Hij maakte een hele rare opmerking. Hij zei, rekeninghouders bij banken zouden ervan uit kunnen gaan dat hun tegoeden veilig zijn. Even kijken, als ik dat goed lees. Je zou ervan uit kunnen gaan, maar je hoeft er niet van uit te gaan. Oftewel, zijn je tegoeden nou veilig als je die in Amerika op een bank zet? Zijn ze veilig als je die in Europa op een bank zet? Ik weet het niet. Het is niet, als ik meneer Powell zo eens hoor, is dat niet wat hij zei. Het werd zo vage gezegd. Die onvoltooid toekomstige tijden en zo zijn nooit, onvoltooid verleden toekomstige tijden zijn nooit leuk. Zouden ervan uit kunnen gaan. Dat was één. Dus eigenlijk zei hij van, ik weet niet of je tegoeden wel veilig zijn. Maar daar kwam dus mevrouw Yellen nog even bovenop, die staatssecretaris van de Schatkist. Die zei, wat er met de banken gebeurt op dit ogenblik, geeft ons niet de aanleiding om het bankgarantiestelsel in Amerika te veranderen. En als je afvraagt, wat is dat nou weer voor een scrabblewoord? In Amerika heb jij, als je geld op een bank stort, het recht om, als dat fout gaat met die bank, maximaal $250.000 aan tegoed terug te krijgen. Dat krijg je dan terug van de staat. Eigenlijk natuurlijk min of meer van jezelf, want het komt natuurlijk van de belastingbetaler af. Nou, in Europa hebben we ook zo'n bankgarantiestelsel. Daar is het veel minder hoog. Dat gaat tot €100.000. In Amerika bestaat het al heel lang, al sinds de vorige crisis van vorige eeuw, 1930. Meneer Roosevelt heeft dat toentertijd zelf bedacht. En dat was toen voor een bedrag dat ongeveer overeen zou komen nu met zo'n $60.000. Nou, nu is het dus $250.000 geworden. Maar als het meer is dan dat, en dat geldt natuurlijk niet voor de man in de straat, maar wel voor met name grotere bedrijven en grotere investeerders. En zo'n bank valt om. Tot nu toe had je in Amerika eigenlijk geen pech. Want in bijna alle gevallen, volgens mij zelfs in alle gevallen, heeft de staat toen ingegrepen. En heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk toch nog iedereen zijn geld terugkreeg. Maar er zijn geen twee grote maren, voor zover ik ze zie. De eerste is, het is niet zeker dat dat blijft gebeuren. Het tweede is, er zijn eigenlijk drie maren zelfs. Het tweede is, het is dus ook niet zeker dat je meer terugkrijgt dan $250.000 als je dat op een bank hebt staan. De derde, en daar werd gewoon helemaal aan voorbij gegaan, is de volgende. Die bank die vorige week bijna omviel, de Silicon Valley Bank. Dat is een grote bank in Amerika. Het is ook een bank die meer doet dan alleen maar geld uitlenen of investeren, ook al wordt het gezien als een investeringsbank. Het is een bank die ook gewoon gebruikt wordt door bedrijven, met name de bedrijven waar de bank in investeert, en dat zijn vaak grote jongens, om gewoon bankrekeningen te hebben en salarissen uit te betalen bijvoorbeeld. En dat ging dus vorige week bijna fout. Vorige week in Amerika worden de salarissen wat eerder uitbetaald dan hier in Nederland. Vorige week ging het bijna mis. De Silicon Valley Bank mocht eigenlijk niet omvallen. Want dat zou betekenen dat volgens mij tienduizenden, misschien wel honderdduizenden medewerkers gewoon geen salaris zouden krijgen. Dus je weet hoe Amerika werkt. Dus je weet dat Amerika een land is dat op krediet leeft. En als je weet dat een groot gedeelte van het salaris meteen moet worden gebruikt om allerlei creditcardrekeningen aan te zuiveren en zo, weet je wat voor een panieksituatie dat zou hebben veroorzaakt. De gemiddelde Amerikaan heeft geen buffer. Hij heeft misschien een buffer van een paar dagen. Er zijn maar weinig Amerikanen die een buffer hebben van langer dan zeg maar 3 weken of zo. En er zijn nauwelijks Amerikanen te vinden die een buffer hebben die in Nederland door Nibud bijvoorbeeld wordt geadviseerd van 3 maanden. Een buffer om 3 maanden lang te kunnen overleven als er helemaal geen geld meer zou binnenkomen. Nou, dat is in Amerika bijna ondenkbaar. Dus die SVB, die Silicon Valley Bank, mocht gewoon niet omvallen. En dat zegt je ook al wat. Wat zou er gebeuren als er, ondanks datgene wat er nu wordt geroepen door meneer Powell, rekeninghouders zouden ervan uit kunnen gaan. En ondanks het feit dat er nu al een paar dagen minder slecht nieuws over banken te melden is, wat zou er gebeuren als er nog een bank omvalt? Hoe groot wordt die kettingreactie? En in hoeveel paniek raken aandeelhouders en bedrijven hierdoor? Ik durf dan een stapje verder te gaan. Als er nog een bank omvalt, en ik kom daar straks nog wel even op terug als we de winsten of de Fear and Greed Index erbij pakken. Als er nog een bank omvalt, dan kan het ontzettend hard naar beneden gaan op de aandelenmarkten. Dan krijgen we echt een situatie die je kunt vergelijken met de jaren 30 van de vorige eeuw. En als je nou afvraagt, dit is een crypto-podcast, waarom praat je zo ontzettend veel over de Amerikaanse banken en over de dollar? Heel simpel, de dollar wordt steeds zwakker. Nu weer. De dollar is zwakker geworden sinds de aankondiging van Yellen, sinds de aankondiging van de Fed en eigenlijk al sinds de laatste paar weken. En weet je wat sterker wordt? Dat is de Bitcoin. Er is een record aantal wallets geopend de afgelopen week waar mensen Bitcoin op hebben gezet. Bitcoin, nog even tussendoor, iedereen praat alleen maar over de enorme crashes, zelfs ik heb het natuurlijk over bearish trends en zo. Maar als je puur kijkt naar de prestatie van Bitcoin, gewoon de prijs neemt, sinds het begin van dit jaar, dat is nu alweer bijna 3 maanden, en je vergelijkt dat met de 500 belangrijkste aandelen in Amerika, die zitten gebundeld in de S&P 500, er is maar één aandeel in die S&P 500 dat beter heeft gepresteerd dan Bitcoin. Alle andere aandelen, 499 stuks, hebben slechter gepresteerd dan Bitcoin. Als je trouwens afvraagt wat dat ene aandeel was, dat kennen wij in de cryptowereld, zeker als je wat langer meedraait. Het is namelijk Nvidia. Je weet wel van die grafische kaarten en zo, die vroeger en nog steeds trouwens worden gebruikt om te minen in sommige gevallen. Maar de dollar wordt minder sterk en Bitcoin wordt daardoor eigenlijk alleen maar sterker. En je ziet de belangstelling voor Bitcoin echt toenemen. Je ziet het misschien nog niet terug in de prijs nu, maar ook dit hebben we al regelmatig gezegd in de podcast. De prijs nu en de trends die je nu ziet op dagcharts en weekcharts of zo, zijn eerder een weergave van wat mensen vinden van de waarde en niet van de waarde zelf. En mensen vinden op dit ogenblik die waarde niet zo denderend, omdat ze bang zijn. Mensen hebben veel angst, weten niet waar ze hun geld in moeten stoppen. Maar je zult merken dat er lang, naar mijn mening, het kan bijna niet anders als je gewoon puur kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd. Het lijkt nu nog zo te zijn dat de prijsontwikkeling van Bitcoin heel erg overeenkomt met de prijsontwikkeling van de aandelen op Wall Street. Maar wat er nu gebeurt met die banken, laat dat naar mijn mening loskoppelen. Of doet dat loskoppelen. En dat betekent dat we steeds meer zullen zien dat mensen gaan vluchten, en ook aandeelhouders en beleggers en traders op Wall Street, zullen gaan vluchten in wat ze ook wel harde assets noemen, zoals goud. Gaan we zo meteen kijken of dat klopt. En dus ook Bitcoin en een paar van de zwaardere altcoins die er op dit ogenblik zijn. Maar de situatie waarin Bitcoin het ondergeschoven kindje was, dat eigenlijk geen geld was, wat nog steeds wordt beweerd, ook door de Nederlandse bank, Bitcoin is geen geld, die situatie zou wel eens kunnen gaan veranderen. De dollar wordt zwakker, houd die dollar goed in de gaten. Nou, tot zover mijn rant, die toch weer wat langer duurde dan ik van tevoren had gepland. Sorry daarvoor. We gaan even naar de charts. En als je meekijkt op dit ogenblik op YouTube, of als je hier nu bij bent in onze studio, zie je als het goed is nu ook de charts in beeld. We doen er een paar. We pakken eerst even de Bitcoin dagchart. Die is nog steeds bullish, was die gisteren ook. En gisteren zei ik, nou, we zijn op weg naar een nieuwe piek. Toen zaten we ongeveer ook op dit niveau. Het niveau van dinsdag 21 maart. We zijn op weg naar een nieuwe piek. Misschien hebben we die dinsdag al bereikt. Nou, niet dus, want door wat er gisteren opeens gebeurde, de aanloop naar de aankondiging, als je de podcast hebt gehoord, dan ben je er misschien nog voorbereid geweest, want we zeiden al, er komt bijna altijd zo'n rally die dan afkampt of min of meer stopt een paar uur voordat de aankondiging komt. Nou, als je daarvan hebt geprofiteerd, dan heb je dus een mooie winst kunnen pakken. Gefeliciteerd daarmee met de Bitcoinprijs. Maar het heeft ook een nieuwe high opgeleverd, namelijk $28.936. Bijna $29.000. Het is voor het eerst een high die wat hoger is dan de high van 3 dagen ervoor. Maar het is nog steeds, het is geen $30.000. Het is gewoon lastig om daar voorbij te komen. En dat zul je dan wel gaan merken de komende tijd, want daar zit echt gewoon heel veel selling power op dit ogenblik. De verwachting van de meeste analisten is overigens, en dat zijn andere mensen dan de YouTubers die enthousiast roepen dat Bitcoin over een maand 1 miljoen waard is, enzovoort, enzovoort. De verwachting van de meeste analisten is dat we een tijdje lang in deze zone blijven hangen. Dat het een min of meer zijwaartse beweging wordt, omdat iedereen nu gewoon afwacht. Wat gaat er nou eigenlijk echt gebeuren? Valt er nog een bank om of niet? Is de bankencrisis bezworen of niet? Komt het enthousiasme om weer in aandelen te gaan zitten terug of niet? Dat zijn dingen waar niemand op dit ogenblik een antwoord op heeft. En wat meestal betekent dat je in zijwaartse bewegingen terechtkomt. Op dit ogenblik is dat dus niet zo. De dagchart voor Bitcoin is bullish. Er is één dingetje weer omgekeerd. Gisteren was het even de andere kant op. Nu is het weer terug waar we waren. Dat is de unbalance volume indicator. Die gaat weer naar beneden. En dat betekent dat het de enige indicator is van de indicators die wij gebruiken, die aangeeft dat je zou kunnen rekenen op een mogelijke, dat is al een tijdje weg, trend reversal. Maar dat dalende prijzen absoluut een optie zijn. Je kijkt dus naar, als je naar die unbalance volume indicator kijkt, maar ook naar alle andere indicators, naar de candles die klaar zijn. Oftewel, het stukje wat er nu plaatsvindt, je ziet nu een kleine opleving van de prijs. We nemen dit op om 7 over 12 is het nu op mijn scherm. Die kleine opleving van nu, die tellen we nog niet mee, want deze candle is nog niet klaar. OBV is dus bearish en eigenlijk ook geen wonder, want ja, de Bitcoin reageerde nogal heftig op die aankondigingen van de Fed, maar vooral natuurlijk op wat mevrouw Yellen allemaal te melden had. En waar ik op let, zal je waarschijnlijk niet verbazen als je meekijkt nu. Je ziet dan de MA50-lijn, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 candles, heel dicht in de buurt komen van de trough die we hebben, het laatste dal dat we een week geleden hadden op 15 maart. En dat is dus een sterk supportpunt. Daar wil je de prijs niet onder zien gaan. Nou, we zijn al een stukje vandaan, zo'n $4000 op dit ogenblik, maar het is wel een prijs die ik in de gaten houd. En voor de rest natuurlijk toch die piek. Zou het kunnen? Zouden we toch nog in de huidige bullish trend op deze chart vandaag weer een opleving gaan zien, waarbij we door de piek heen breken? Ik kan het me net zoals gisteren, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Maar ik moet er ook bij zeggen, ik ben er echt open en eerlijk in. Ik had ook niet verwacht dat we dit zouden gaan meemaken nu in deze tijd van onzekerheid. Dat we zomaar met de bitcoinprijs van de 25 naar de 28 zone zouden gaan. En dit hebben we echt te danken, tussen aanleidingstekens, aan het bankencircuit. Waar het gewoon echt piept en kraakt op het ogenblik. En je weet het hè, als hoe harder een centrale bank roept dat ze zich geen zorgen maken. En dat jij dat ook niet zou moeten doen, des te meer zorgen ze zich maken. Dat is heel simpel. De analyses van het effect van een stablecoin, bijvoorbeeld in Amerika, een cryptoversie van de dollar, en de gevolgen die dat heeft voor commerciële banken, worden steeds scherper. Dat betekent gewoon letterlijk het einde van commerciële banken. Moet je nagaan, je zal er maar werken. Dan heb je echt een serieus probleem, wat mij betreft, op dit ogenblik. Dat was de dagchart even. Nou, nog even de urenchart erbij. Daar zie je natuurlijk die dip. Hier zit hij. Ik verwachtte eigenlijk al een aantal dagen lang, eigenlijk al sinds het begin van deze week, dat we een keer door die doorbraak zouden zien, dat die MA20 snelle voortschrijdende gemiddeldlijn door die langzamere MA50 zou heenbreken naar beneden. Nou, dat gebeurde een keertje, dat gebeurde dinsdagavond misschien heel even, maar dat was snel weer voorbij, toen kwam hij dus niet. Daarna leek het allemaal de goede kant op te gaan. Hier, als je meekijkt op de charts vanaf 11 uur gisterochtend, zie je opeens die rally ontstaan, een soort FOMO-rally. Want kijk, FOMO, angst om de boot te missen, oftewel iedereen gaat dan kopen. Dat zie je ook. Veel snel stijgende prijzen, een parabool, gekoppeld aan een parabolisch toenemend volume. Oftewel, het volume stijgt snel, exponentieel, de prijs stijgt geometrisch. Dat is bijna altijd een FOMO-reactie. Ik moet nu instappen voordat ik te laat ben. En toen kwam die aankondiging, ik dacht dat hij om acht uur zou komen, hij kwam om 7 uur al, van meneer Powell. En meteen vlak daarvoor volgens mij was mevrouw Yellen aan de beurt. En dat leverde die flash crash op, tussen aanhalingstekens. Het is heftig, maar zo heftig is het nou ook weer niet. Het is 5% of zo, oh sorry, 6%, oké, 6,5%. Maar het is geen correctie van 10% of zo. Maar we daalden daardoor wel in één klap, als je kijkt naar de lows, naar een niveau dat we eigenlijk al sinds afgelopen zaterdag niet meer gezien hadden, als een hele korte wick naar beneden. Een prijs die toen nog werd afgewezen, een lange wick. En nu was het geen afgewezen prijs, het was echt een body die naar beneden ging. Oftewel, de price action hier liet nou niet echt zien dat dit een afwijzing was van de lagere prijs. Het is absoluut nog steeds een realistisch scenario om hier nog een keer terug te keren, 26,7. Nou, nu lijkt het er even niet op. Wat je wel in de gaten wilt houden, is dat voor de rest alles op deze chart. De chart zelf is technisch gezien bullish. Als je puur alleen naar de laatste candles kijkt, zie je hogere pieken, hogere dalen ontstaan. Dus is nu weer bullish geworden. Maar deze dip is wel heftig. En als je iets uitzoomt, dan zou je kunnen zeggen, oké, hoger dal, lager dal. Hogere pieken, lagere pieken op dit ogenblik. Of hij echt wel bullish is, ik weet het nog zo net niet. Ook al niet, omdat de prijs nu min of meer onder de MA20 staat. Op, of in ieder geval erop, niet echt significant erboven. Ik kijk naar de laatste candle die klaar is. En de MA20 onder de MA50 staat. Dat geeft aan dat de trend volgens de MA20 en de MA50 bearish is geworden. De pieken en dalen zien er nog redelijk uit, maar dit is wel iets wat je goed in de gaten wilt houden. Eigenlijk wil je nu weer opnieuw het volgende zien. Dit herstelt, oftewel, de bitcoinprijs herstelt zich van de aankondiging van mevrouw Yellen. Als je heel eerlijk bent, is dat ook een aankondiging waar Bitcoin alleen maar sterker door wordt. Maar ja, je weet hoe traders reageren. Als dat gebeurt, dan zie je dat heel duidelijk op de chart terug als de volgende dingen het geval zijn. De prijs schiet door de MA20. Dat lijkt te kunnen gaan gebeuren. Dan een beetje te veel rode candles nog, maar toch. Daarna schiet de prijs door de MA50. Daar zijn we nog lang niet. En daarna schiet de MH50 door de MH20 door de MH50 heen, daarboven. Pas als dat allemaal is gebeurd, dat kan snel gaan hoor, dat kan in een paar uren gebeurd zijn. Maar het kan ook een paar dagen duren, zeker als we in een zijwaartse beweging terecht gaan komen. Maar als dat eenmaal gebeurd is, dan is dat het signaal dat de markt, de cryptomarkt, de bitcoinmarkt, alles wat mevrouw Yellen te zeggen had over de bankgaranties, of wat ze eigenlijk niet zei over de bankgaranties, en wat meneer Powell zei, heeft verwerkt. En nog een keer voor de zekerheid, als wat mevrouw Yellen zegt, als dat goed wordt opgepakt door analisten en door handelaren en beleggers, dan zou de prijs moeten stijgen. Want immers, ze zegt gewoon, ja, ik kan je niet garanderen dat je je geld terugkrijgt als je dat bij een bank deponeert als het te veel is. Nou, Bitcoin is geen bank. Bitcoin is volledig gedecentraliseerd en er spelen dergelijke problemen niet. Daar is geen bankrun gevaar, bijvoorbeeld. Nou, dat is de urenchart. Die is dus niet al te positief op dit ogenblik, maar zou best kunnen veranderen. De dagchart ziet er prima uit op die OBV na. Maar houdt hier achterhoofd, als we daadwerkelijk een zijwaartse beweging gaan zien, wat kan, hè, dat iedereen gewoon even rustig gaat zitten afwachten, reken dan een tijdje op dit soort bewegingen die je ziet op de urenchart vanaf dinsdag een uurtje of 9 tot dinsdagavond een uur of 9. Dus dinsdagochtend tot dinsdagavond. Lijnen dicht bij elkaar, de prijs doet niet zo heel veel. En het wordt ook nog eens een keer weekend. Dus dat wordt heel interessant om dit in de gaten te gaan houden. We doen zaterdag een zeker tweede clinic. Ik weet bijna zeker dat we het hier wel even over gaan hebben aanstaande zaterdag. Nou, hoe is het dan met goud? Goud was bullish. Is dat nog steeds zo? Ja, dit is de dagchart van goud. We hebben een hogere piek gezien. En nu weer een hoger dal. Oftewel, dit is een overtuigend bullish trend op de goudchart. Goud was gisteren ook hoger gesloten dan de dag ervoor. Alles lijkt erop dat we op weg zijn naar een nieuwe recordprijs voor goud. En op zich hoef je daar echt geen atoomgeleerde voor te zijn om dat hier te kunnen voorspellen. We zijn gewoon duidelijk bullish. En er is geen enkele reden dat dit zou stoppen. Integendeel, het sentiment om in hard assets te gaan, ik zei het net al, wordt eigenlijk dat wordt steeds duidelijker, wordt steeds luider ook. Hoe is het met de Fear and Greed Index? Gisteren hadden we 38 op het scherm staan en nu is het gedaald, 36. Valt me eerlijk gezegd nog mee. Wat je ziet hier is dat de aankondiging die Yellen heeft gedaan over dat garantiedepositostelsel er best wel inhakt. En hoewel natuurlijk die bankencrisis nu even voorbij lijkt te zijn, beleggers zijn gewoon nog steeds bezorgd. En naar mijn mening volledig terecht over wat er nou eigenlijk echt met die banken aan de hand is. Het vertrouwen in banken, dat is waar banken het van moeten hebben. En ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vertrouw op dit ogenblik niet het geld, de banken meer als het gaat om het opslaan van mijn geld. Ik vind het, situaties als bankruns kunnen bij elke bank optreden, hoe goed zo'n bank eigenlijk ook tegen ingedekt is. En dan komt dat altijd wel weer goed, maar ik ben extreem voorzichtig daarin op dit ogenblik. En dat komt natuurlijk, dat wordt niet beter door zo'n opmerking van mevrouw Yellen, die geheid een keer wordt overgenomen door iemand in Europa die gaat zeggen van nou, wij hebben een garantstelsel van 100.000 euro en dat is prima zo. We zien geen enkele reden om dat te gaan veranderen. Als dat komt, als er iemand zo dom is, ik vond de uitspraak van mevrouw Yellen ook niet echt getuige van een bovenmatige intelligentie. Als iemand zo dom is om zo'n uitspraak te doen in Europa, dan krijgen we hier een hoop ellende. Ik ben benieuwd of dat gebeurt. Sommige uitlatingen komen, soms denk je van waarom zeggen ze dit nou? En als er nu nog één bank, of dat nou in Amerika is, of in Europa, of in Azië, het maakt niet uit waar gebeurt. Als er nu een bank opnieuw ernstig in de problemen komt, of als er een bankrun ontstaat, doordat mensen denken dat een bank ernstig in de problemen komt, dan gaat het hard met die aandelenprijs. Dan keldert dat en dan zitten we zo weer op extreme fear. En eigenlijk is dat dus nu, want er is duidelijk wat veranderd, goed voor Bitcoin. Dus het is eigenlijk een iets ander scenario geworden, omdat die prijzen niet meer één op één gelijk blijven lopen. Waarschijnlijk. Er is niet meer zoveel correlatie tussen aandelenprijs en de Bitcoinprijs. Kijk maar eens even naar wat Bitcoin heeft gedaan de afgelopen weken. Dan even de heatmap erbij. Hoe ziet het eruit? Woeps. Nou, dit is twee punten van het rapportcijfer. Af. Alles is rood. Ook helaas Ripple is weer wat bijgekomen van de enorme hype die gisteren ontstond. Meer dan 16% erbij op een gegeven moment zelfs. Door de aankondiging dat de SEC waarschijnlijk moet terugkomen op een paar belangrijke uitlatingen die ze hebben gedaan. En dat de rechter geneigd is om de SEC niet altijd zomaar gelijk te geven. Dit ziet er verder natuurlijk niet lekker uit. De gemiddelde prijs van de meeste munten is gedaald. De meeste cryptomunten sinds een dag geleden. En dit is dus de prijs in dollars. Dat levert, zoals gezegd, een lager rapportcijfer op. En de CryptoCoiners scanner die we hier ook hebben draaien, die reflecteert het ook een beetje als we de barometer erbij pakken. Dit is de weergave voor Bitcoin-munt trouwens. Daar laat hij het niet in zien. Als we de dollar erbij pakken, barometer in de USDT met de dollar als basismunt, daar zie je het heel duidelijk terug. Alles in dollar uitgedrukt, 0,3% lager, sinds gisteren 1,3% lager, gemiddeld gezien. Elke munt hier telt voor de barometer net zo zwaar, hoe klein de munt ook is. Dit is geen gewogen gemiddelde of iets dergelijks. En de altcoins, die doen het best wel aardig op dit ogenblik, omdat die nu terugveren na de enorme stijging van Bitcoin de afgelopen paar dagen. Die komen nu weer een beetje bij en dat betekent dat het waarschijnlijk, als je de cryptocurrency-strategie gebruikt, makkelijker traden is dan een paar dagen geleden om deze tijd. Maar je wilt nog steeds uitkijken natuurlijk en het liefst wil je een barometer zien waarbij de verandering sinds het afgelopen uur hoger is dan 0. Eigenlijk hoger dan 0,1%. En daar, die kant gaat het naar mijn mening misschien wel op ook. Dat zou zomaar kunnen gebeuren de komende paar uur. Dus het wordt waarschijnlijk wat makkelijker om te gaan traden. Trade je op de 2.0 strategie, dus gebruik je meer trendinformatie om dat te doen. Dan zie je ook wat meer bullish ontstaan hier en daar. Het is allemaal niet meer zo heel erg bearish als het was. Maar als je de trend echt opvraagt, en ik zal die meldingen even stoppen. Je vraagt de trend echt op. Laten we beginnen met de trend voor de Bitcoin-markten. We keren het even om, normaal doen we eerst de dollarmarkten. Dus hoe zien de trends eruit voor de Bitcoin-charts op dit ogenblik? Zijn die overwegend bullish of zijn ze overwegend bearish? Niet schrikken, ze zijn gigantisch bearish. Daar staat de data inmiddels, ze zijn 70% bearish. Oftewel, verreweg, de meeste charts zijn bearish op dit ogenblik. En heel vaak zijn het ook de langere charts, de dagcharts, die zijn gewoon bearish. Kijk maar hier, de top 10 van bearish charts is bijna helemaal bearish. En de top 10 van bullish charts, nou, echt heel goed ziet het er ook weer niet uit. Kijk, de tiende plaats wordt bezet door een munt waarbij de langere intervallen, dus de charts op de langere intervallen, de 8, 12 uur, 24 uur, dus de dagchart, eigenlijk allemaal bearish zijn. Dat belooft nog niet veel goeds als je in trades gaat. Dus ik zou zeker nu, nogmaals, je hebt misschien zelf andere ervaringen op basis van je eigen resultaten, die zou ik altijd voorrang geven. Maar als ik nu zou traden op de charts met de CryptoCoiners 2-strategie, ben ik extreem selectief in waar ik op instap en wil ik waarschijnlijk alleen maar munten hebben met 60%, misschien 50% meer bullish, maar niet minder. Er zijn er niet zoveel, dus je krijgt relatief weinig meldingen waar je wat mee kunt. Maar waarom zou je geld gaan weggooien? Of waarom zou je geld stoppen in een trade die veel te lang duurt? En ik weet het, iedereen zweert bij yo-yo trades. Oh, we kunnen yo-yo, fantastisch, ik weet nu hoe het werkt. Als je bij het Power Weekend bent geweest, dan weet je dat je je moet afvragen of je dan denkt als iemand die geld voor zich wil laten werken, of die gewoon keihard wil werken om er een klein beetje geld bij te krijgen. Yo-yo trades zijn heel belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen, dat je je trades in principe eigenlijk altijd kunt winnen of met een minimaal verlies kunt afsluiten. Maar of ze nou echt goed zijn voor vermogensontwikkeling, nee, maar daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Meer daarover trouwens ook aanstaande zaterdag als je niet bij het Power Weekend was. Dat was de trend voor de Bitcoin-markten. Hoe ziet dan de trend voor de dollarmarkten eruit? Die is ook niet zo gunstig meer als die was. Die is negatief. Ik heb net even gekeken natuurlijk. Volgens mij 11% in de min of zo. 11% bearish op dit ogenblik. Dus ook geen rapportcijfer hiervoor. Dit levert geen punten op. En dit wisselt op dit ogenblik vrij snel en vaak tussen een klein beetje bullish en een klein beetje bearish. Goed om in de gaten te houden. Dit kan snel herstellen overigens. En naar mijn mening zal dit ook herstellen. We krijgen of nog even die zijwaartse beweging, dat beleggers gewoon even niet weten. Die moeten nog een beetje bijkomen en wachten op een volgende bankencrisis. Maar omdat die bij Bitcoin veel minder speelt, denk ik dat dit snel herstelt. Mijn gok. Nogmaals, doe geen enkele aankoop. Neem geen enkele handelsbeslissing op basis van wat ik hier vertel. Maar ik zou er niet raar van opkijken als de USDT-markttrend snel omkeert naar bullish. En we weer een iets hoger rapportcijfer gaan zien. Maar nog even wat dat rapportcijfer betreft. Dat is dus nu weer super laag. Gisteren was het hoog, eergisteren was het laag, de dag ervoor was het hoog. Dat is niet structureel. Je wilt eigenlijk, net als bij een prijsontwikkeling op een chart, je wilt een paar candles lang, candles zien die boven een bepaald punt staan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, zoals we net lieten zien bij die urenchart van Bitcoin, een paar candles lang boven de MA20 of een paar candles lang onder de MA20. Om duidelijk te kunnen zeggen van kijk, dit is de kant die het nu opgaat. En dat geldt dus voor het rapportcijfer ook. Daar wil je eigenlijk een paar dagen lang een cijfer zien dat voldoende is of zelfs ruim voldoende. Om te kunnen zeggen, oké, nu ziet alles er weer een beetje positief uit. Gaan we dat meemaken dit weekend? Gaan we dat meemaken, zou Kevan zeggen. Dat zou zomaar kunnen. En maandag weten we of dat ook inderdaad gebeurd is. Nou, tot maandag ben ik er waarschijnlijk zaterdag, sowieso zaterdag weer, tijdens onze Zeker Traden met Bitcoin Clinic natuurlijk. En morgen niet, morgen heb ik een vrije dag. Tenzij er iets heel bijzonders gebeurt met de Bitcoin prijsontwikkeling, dan maak ik misschien nog even een korte podcast. Wat nu betreft, veel succes met traden. Alvast een heel prettig weekend en tot zaterdag of tot volgende week. Dag.